Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Dinsdag is bij Christine en Gertjan de Jong een dochter geboren, Noa Klazina. Het zusje van Naomi heet Noa. Een ziekenhuisopname was nodig, maar inmiddels mogen moeder en dochter weer thuis zijn. Vanmiddag ga ik om 4:30 opnieuw voor en volgende week zondag 18 oktober zijn de diensten om 4:30. 'S Morgens dan in Diepenbroek en 's middags hoop ik zelf weer voor te gaan. Een mededeling over komende donderdag 15 oktober, dan is er om 7:30 een ledenvergadering. Er zal dan een stemming plaatsvinden ter invulling van de vacatures in de kerkenraad. Aansluitend vindt om ongeveer 8:00 de gemeenteavond plaats. En voor meer informatie verwijzen wij u naar de nieuwsbrief van vorige week. Voor de genoemde data geldt deel voor lente. De dienst erop veranderen, er zijn 3 collecten. De eerste is een generale diaconale collecte voor het noodhulp en rampenfonds. De tweede collecte is voor de kerk. En de derde is voor het onderhoud van de kerk bestemd. Laten we de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen en de kinderpsalm is dit keer een gezang, de lofzang van Maria, daarvan het 6e vers. Hij heeft na lang geduld met goederen vervuld der hongerigen monden. Hij zag geen rijken aan, maar heeft ze in hunne waan gansledig weggezonden. De lofzang van Maria, vers 6. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting die Jezus daarvan gegeven heeft. En laten wij als antwoord daarop zingen uit Psalm 97, vers 6. Beminnaars van de Heere, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade. Psalm 97, vers 6. Dat zingen wij na de wetslezing en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rust op de 7e dag, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd Jezus verzoekende en zeggende: Meester, welke is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Wij willen voor sommige personen in het bijzonder voorbeden doen. We bidden voor de geboorte van Noah de Jong. Danken de Heere dat ze geboren is. We bidden voor verder herstel ook van Christine. We bidden ook voor een andere Noah, het pleegkind Noah van Jos en Els van Dijk. Dat is een klein meisje van 12 maanden oud. Ze moest in het ziekenhuis worden opgenomen deze week met longontsteking. En ze heeft er een virus overheen gekregen. Dus het is niet zonder zorgen. En we willen voor haar bidden. We bidden voor mevrouw Marianne Verhoeven, die bezig is met haar kuur. Ook bidden voor mevrouw Anneke Djurjevic, die zorgen heeft over haar volwassen dochters. We willen haar en haar dochters aan de Heere opdragen. We bidden voor Alexandre en Wijneke in Togo. Laten we samen bidden. Heere trouwe God, wij komen tot u en we danken u aan het begin van deze zondagmorgen. We zijn samengekomen in uw huis en we danken u voor alle vrijheid en vrede die in ons land er is. En we mogen bijeenkomen, wij mogen luisteren naar uw woord. Wat een voorrecht als zovelen in ons land uw woord vandaag niet zullen horen. Als zovele christenen elders verstoken blijven van uw woord en van de gemeenschap der heiligen in de zichtbare zin. Ze kunnen niet samenkomen, ze kunnen niet naar het woord luisteren. Sommige van uw kinderen zitten gevangen, anderen worden bedreigd en gemarteld. Heere, wat een vrede hebben wij. Maar we zullen in de prediking ook horen over de bedreigingen die afkomen op uw kerk. En we bidden, Heere, dat ook wij nu, als we in vrijheid en vrede leven, voorbereid mogen zijn op verdrukking of tegenstand die komen kan, zodat wij staande blijven, zoals die twee vrouwen, niet bogen voor het onrecht en voor de macht van de dood. Heere, houd zo door uw kracht uw volk in stand, hier in ons midden, maar ook wereldwijd. We danken u, Heere, dat u ons leven spaarde. Wij hoorden uw wet en wij weten het, dat uw wet rechtvaardig is en heilig en goed. Wij weten het, dat u het waard bent om zo gediend te worden. Maar wij beseffen ook dat wij uw geboden in de achterliggende week niet gehouden hebben. En dat wij ze overtreden met onze daden, met onze woorden, met onze gedachten. O Heere, ga niet in het gericht met ons. Want niemand die leeft, zou dan voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Laten wij volkomen mogen hopen op uw genade in uw Zoon, die de wet droeg in het binnenste van zijn ingewand, die de wet volkomen gehouden heeft en van wiens gehoorzaamheid wij mogen leven. Hier zo bidden wij dat u met uw genade bij ons bent in deze dienst, met uw woord en met de Heilige Geest. Geef dat uw woord spreken mag en dat oude geschiedenissen actueel zijn voor nu, dat het woord van God heden hetzelfde is als vroeger, omdat u zelf niet verandert. Heere, help ons om te luisteren. Geef dat wij zo mogen luisteren als geschikt is voor onze situatie. Misschien moeten sommigen van ons gedachten aan andere zaken wegduwen, niet toelaten om zich te richten op wat u zegt. Misschien moeten anderen juist alle omstandigheden meebrengen en als het ware voor u neerleggen, met de vraag of het licht van uw woord er overvallen mag. Heren, zo bidden we voor elkaar. Geef ons een geopend hart, dat wij het woord niet afwijzen, dat wij ons er niet voor afsluiten, maar het laten komen zoals u het spreekt. Help dan ook uw dienaar, dat hij niet zijn eigen mening en zijn eigen opvattingen naar voren zal brengen, maar dat het alles gelouterd en geheiligd mag zijn door uw geest, zodat wij het woord mogen horen dat u spreekt. Heere, schenk ons allen, of wij nu spreken of luisteren, de werking van uw geest. Dan zal ook deze dienst niet zonder vrucht zijn, want u heeft gezegd, mijn woord zal niet ledig tot mij weerkeren, maar doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in het doel waartoe u het zendt. We bidden hier ook voor de collecten in deze dienst. Als er gecollecteerd wordt voor het noodhulp- en rampenfonds, geef dat wij in deze wereld waar zoveel nood is en rampen plaatsvinden, blijmoedig en met vreugde zullen geven. Zegen wat wij verzamelen. Geef uw goedheid daaraan. Vermenigvuldig het met de kracht van uw genade. We bidden voor de ledenvergadering en de gemeenteavond van de komende week. Geef dat alles daar in broederlijke eenheid als gemeente mag plaatsvinden. We bidden opnieuw voor de broeders die op tweetal staan. Heer, u weet wat het met zich meebrengt. De onzekerheid. Het opzien misschien en het verlangen dat zich door één vermengen in hun harten. Heer, we leggen alles voor u neer en we bidden dat wij de rust ontvangen dat wat u doet goed is. En we bidden dat wij broeders mogen ontvangen voor de ambten die uw gemeente dienen met de vreugde en de inzet van hun hele hart. We danken u, Heere, dat bij Gert-Jan en Christine een dochter geboren is. We bidden voor de kleine Noah. We danken u dat ze weer thuis mogen zijn en we bidden dat ook Christine weer aan mag sterken. Heere, geef dat zij haar taak als moeder in het gezin mag verrichten, dat zij ook weer lichamelijk alle krachten terugkrijgt. Help hen en zegen hen in de opvoeding van hun kinderen. We bidden ook voor de kleine Noah, het pleegkind van Jos en Els. We bidden om een zegen over de middelen in het ziekenhuis, maar we bidden bovenal dat u zich ontfermt over dit kleine kindje. U heeft het gebracht in het huis bij Jos en Els. Geef, Heere, dat u zelf laat zien dat u over haar leven waakt en dat zij mag weten, dat wij mogen zien en weten dat u uw genade geeft ook aan dit kleine kindje. Dat er zoveel meegemaakt heeft, wat ze niet beseft. Maar als omstanders kunnen we het zien en we bidden, Heere, dat ze nu mag herstellen en dat u de hoeder van haar leven bent. We bidden voor Marian Verhoeven. Wees met haar in de behandeling die zij ondergaat, in de zekerheid van haar ziekte en de onzekerheid van de toekomst. Maar Heere, daarbovenuit rijst toch de zekerheid die u geeft voor allen die op u vertrouwen. Vul haar hart met dat geloof, met die eenvoudige overgave aan u, de vorst des levens. Dat ze bij u geborgen mag zijn, o Heere Jezus, die gezegd hebt: ik ben het leven en de waarheid en de weg. We bidden voor Anneke Djurjevic. Heere, u kent haar leven. U kent haar zorgen die ze heeft om haar volwassen dochters. We bidden dat u haar nabij bent en dat zij rust vindt in de wetenschap dat uw weg in de zee is en uw pad in grote water. En uw voetstappen worden niet gekend. Zo leidde u uw volk door de hand van Mozes en Aaron. Waar de weg afgesneden leek, baande u een weg. Dat is het mysterie van uw voorzienigheid. Geef dat ze daarop vertrouwt, op uw wijsheid, ook als wij volstrekt niet begrijpen waarom dingen gebeuren. Heere, zo bidden we ook voor Alexander en Wijneke. Ze zijn in Togo, ze hebben daar een plaats. Ze weten dat ze daar moeten zijn en dat geeft ze vreugde in hun hart. Maar het is soms ook moeilijk om daar te wonen en daar te werken. Zegen, Heere, hun werk. Zegen het onderwijs dat zij mogen geven in de kerk en de buiten, in prediking en evangelisatie. Wees er nabij. Laat ook daar uw kerk mogen groeien. We zien op tot u, Heere. We mogen al onze noden en zorgen voor u neerleggen. Wilt u ons dan niet beschamen als onze hoop op u gevestigd is? We bidden en danken u dit in Jezus' naam. Amen. Wij openen het woord van God. En wij lezen, net als vorige week, Exodus hoofdstuk 1. Exodus hoofdstuk 1, we lezen het hoofdstuk in zijn geheel. En het woord van God spreekt hier als volgt tot ons. Dit nu zijn de namen van de zonen van Israël, die in Egypte gekomen zijn met Jacob. Ze kwamen erin, elk met zijn huis. Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issachar, Zebulon en Benjamin, Dan en Naftali, Gad en Aser. Al de zielen nu die uit Jacobs heup voortgekomen zijn, waren 70 zielen. Maar Jozef was in Egypte. Toen nu Jozef gestorven was en al zijn broeders en al dat geslacht, zo werden de kinderen Israëls vruchtbaar en wisten overvloedig en ze vermeerderden en werden gans zeer machtig, zodat het land met hen vervuld werd. Daarna stond een nieuwe koning op over Egypte die Jozef niet gekend had. Die zei tot zijn volk: zie, het volk van de kinderen Israëls is veel, ja, machtiger dan wij. Kom aan, laat ons wijselijk tegen het volk handelen, opdat het niet vermenigvuldigen en het geschieden als er enige krijg voorvalt, dat het zich ook niet vervoegen tot onze vijanden en tegen ons strijden en uit het land optrekken. En ze zetten overste van de schattingen over dat volk om het te verdrukken met hun lasten. Want men bouwde voor Farao schatsteden, Pithom en Ramses. Maar hoe meer zij het verdrukten, hoe meer het vermeerderde. En hoe meer het wies, zodat zij verdrietig waren vanwege de kinderen Israëls. En Egyptenaars deden de kinderen Israëls dienen met hardigheid zodat zij hun het leven bitter maakten met harde dienst in leem en in tichelstenen. En met alle dienst op het veld, met al hun dienst die zij hen deden dienen met hardigheid. Daarboven sprak de koning van Egypte tot de vroedvrouwen van de Hebreeënen, welke ene naam Sifra was en de naam van de andere was Pua. En zei: wanneer gij de Hebreeënen in het baren helpt en ziet hen op de stoelen, is het een zoon, zo dood hem. Maar is het een dochter, zo laat haar leven. Maar de vroedvrouwen vreesden God en deden niet gelijk als de koning van Egypte tot hen gesproken had, maar zij behielden de jongetjes in het leven. Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen en zei tot hen: waarom hebt gij deze zaak gedaan, dat gij de jongetjes in het leven behouden hebt? En de vroedvrouwen zeiden tot Farao: omdat de Hebreeënen niet zijn gelijk de Egyptische vrouwen, want ze zijn sterk. Eer de vroedvrouw tot hen komt, zo hebben zij gebaard. Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed. En dat volk vermeerderde en het werd zeer machtig. En het geschiedde, omdat de vroedvrouwen God vreesden, zo bouwde hij hun huizen, hun huisgezinnen. Toen gebood Farao al zijn volk, zeggende: alle zonen die geboren worden, zult gij in de rivier werpen. Maar alle dochters in het leven behouden. Tot zover de lezing van de schrift. Laten wij nadenken over vers 17 en de versen eromheen uiteraard. Maar vers 17 is de kerntekst voor de prediking. Exodus 1, vers 17. Maar de vroedvrouwen vreesden God en deden niet gelijk als de koning van Egypte tot hen gesproken had. Maar zij behielden de jongetjes in het leven. Het thema voor de prediking is Sifra en Pua. De twee namen van deze vroedvrouwen, Sifra en Pua. Drie gedachten: ten eerste wat zij doen, ten tweede wat zij zeggen en ten derde wat zij ontvangen. Ten eerste wat zij doen, of eigenlijk wat zij niet doen, want zij doen niet wat de farao vraagt. Onze eerste gedachte: ten tweede wat zij zeggen. Als hij vraagt: waarom hebben jullie niet geluisterd? Dan zeggen zij: ja, de kinderen zijn al geboren voordat wij daar komen. En ten derde wat zij ontvangen als God hen zegent. Laten wij zingen uit Psalm 8, de versen 2 en 9. Uw mogendheid heeft sterkte willen gronden uit kinderen, ja uit zuigelingen monden. En ook vers 9: Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe billig wordt uw grote naam geprezen. Een psalm die gaat over de waarde die God aan het menselijke leven geeft. Psalm 8, vers 2 en 9. Gemeente, wij denken vanmorgen in de prediking na over Sifra en Pua, twee vroedvrouwen, twee verloskundigen. En ik dacht in de voorbereiding, ja, het is ook wel heel mooi om dat nu te doen. Als we al een tijdje lang elke zondag de afkondiging mogen hebben dat er weer een kind geboren is. En als ik me niet vergis, is verloskundige het beroep dat het meest hier in de gemeente voorkomt. Dus ook dat is mooi dat we vanuit die Bijbelse geschiedenis eens mogen kijken naar wat deze vrouwen gedaan hebben en de lijnen doortrekken naar nu. Waarschijnlijk zijn deze twee vrouwen de belangrijkste geweest. Er waren er meer dan twee. We kunnen ons niet voorstellen dat dat volk groot en groter en grootst wordt en dat er maar twee verloskundigen zouden zijn. Dus zij zijn de leidinggevende geweest. Misschien hebben ze een soort gildesysteem gehad van opbouwende belangrijkheid. En deze twee vrouwen die worden geroepen bij de farao. Ze zijn zeg maar de hoofdzusters. En de naam van deze twee vrouwen heeft de betekenis. Sifra betekent schoonheid. Pua betekent de knappe. Het zijn Hebreeuwse woorden. Dus waarschijnlijk zijn deze twee vrouwen zelf ook Joodse, Hebreeuwse vrouwen geweest. En hun werk, hun roeping, hun beroep is om vrouwen bij te staan als zij een kind ter wereld brengen. Zij hebben de taak en de opdracht om te helpen, om te vechten voor het leven van het kind als het nodig is, om de moeder aan te sporen en te bemoedigen. En misschien ook, ja zeker wel, om de moeder te troosten als het kind toch zou sterven. Dat is een werk, dat is een taak. Deze twee vrouwen zijn dienaars van het leven. Mooi is dat, dienaars van het leven. Er zijn in onze gemeente veel mensen die werkzaam zijn in de zorg, als arts, verpleegkundige, verloskundige of hoe dan ook. Misschien dat je daar wel eens mee zit, ja. Hè, wat is er nu speciaal christelijk aan mijn werk? Hoe kan ik als christen aanwezig zijn in het ziekenhuis of in de praktijk of waar dan ook? Nou, eigenlijk is dat niet eens een goede vraag. Het feit dat je dit werk doet is al een christelijk werk. De ziekenhuizen, de gezondheidszorg is ontstaan, als je dat terugkijkt in de loop van de geschiedenis, is ontstaan in deze context tegen de achtergrond van de Joodse en de christelijke aandacht voor het leven. Niet voor niets dat de ziekenhuizen hier in West-Europa ontstaan zijn. Vanuit de kerk, vanuit de diaconie, vanuit het besef dat elk leven voor God waarde heeft. Dus als je in de zorg werkt, heb je bij voorbaat een christelijk beroep. Dienaars van het leven, zo zijn deze twee vrouwen bezig. En dan krijgen zij een opdracht. Van de farao, van de koning van Egypte. Ze worden bij hem geroepen, ze moeten voor hem verschijnen. En hij zegt met zoveel woorden, jullie zijn dienaars van het leven, maar ik geef jullie de opdracht om vanaf dit moment dienaars van de dood te worden. Elke keer als er een jongetje geboren wordt, als je de vrouwen ziet, zo staat er in vers 16, wanneer gij de Hebreeënen in het baren helpt en ziet hen op de stoelen, de baarstoel waar de vrouw in zit en waar de bevalling plaatsvindt, is het een zoon, zo dood hem. Is het een dochter, zo laat haar leven. Waarom zegt die farao alleen de jongetjes? Nou, twee dingen vallen daar op. Twee dingen kunnen daar meespelen. Ten eerste, we hebben dat gelezen in vers 9 en 10 en zo, dat hij bang is voor die militaire macht van dit volk. Dat zij, als het oorlog is, zich keren tegen Egypte. Dus hij denkt, elk jongetje dat geboren wordt, kan later een soldaat zijn. Die meisjes niet, die jongens wel. Laat ik die jongens doden. En er zit nog iets bij. De Joodse verklaarders die zeggen dat hij van de sterkkijkers, van de mensen in zijn rijk, de toekomstvoorspellers, te horen had gekregen dat er een man zou zijn die op zou treden als verlosser van dit volk. Dus om die verlosser, om die redder, wij weten dat dat Mozes zal zijn, maar om die redder te doden, denkt hij alle jongetjes weg. Later zal Herodes hetzelfde doen. Dus dat is zijn opdracht aan deze twee vrouwen, die dienaars van het leven zijn. Vermoord dat leven. Neem dat kind zodra het geboren is, als de moeder nog niet sterk genoeg is, als de familie misschien nog niet gekomen is, als dat kind nog niet in veiligheid gebracht is, onmiddellijk na de geboorte, pak dat weerloze jongetje en dood het. Gemeente, wat is dit voor man, die farao? Hij is een vijand van het leven. Vorige week heb ik gezegd, hè, dat hij eigenlijk de duivel is, de antichrist, de Satan in mens geworden vorm. Alles wat tegen het leven ingaat. De Heer Jezus zegt in Johannes 8 dat de duivel een mensenmoorder is van de beginnen. Nou, dat zien we hier. Farao is een mensenmoorder van de beginnen. Dit is dat slangenzaad dat zich verzet tegen de God en Vader van Jezus Christus. En als we daar eens een moment bij stilstaan, gemeente, dan zien we opeens verbanden, toch? Dan denken we aan Hitler met zijn programma om mensen te doden en uit te roeien. In opdracht van de mensenmoorden van de beginnen. Dan denken we aan China met zijn eenkindpolitiek. Eén kind is genoeg en het volgende moet dood. Waar komt dat vandaan? Niet van de God van het leven. Dan denken we aan de abortuspraktijk hier in het Vrije Westen. Ik ben ergens in de verklaring tegengekomen. Ik denk persoonlijk niet dat het exegetisch helemaal klopt. Maar er is in ieder geval een verklaarde die zegt dat deze vroedvrouwen dat kind moesten doden voor de geboorte. Dus een vorm van abortus moesten toepassen. Nogmaals, ik denk niet dat het klopt. Maar we zien die lijn wel, hè. Om dat kleine, weerloze leven voor het geboren wordt weg te nemen. Waar komt dat vandaan, gemeente? Dat in ons land zoveel voorkomt. Ik weet niet hoe het u en jou vergaat, maar we wennen eraan. Ja, we zijn tegen abortus, ja. Maar er is iemand die daar bezig is. De mensenmoorden van de beginnen. En niet de één farao zoals toen, maar die geest die ons volk bezet, die dit geaccepteerd heeft. Nou, gemeente, daar staan, hè, er staan die twee vrouwen. Twee vrouwen voor de troon van farao. Twee zwakke vrouwen. Wat kunnen zij doen? Wat kunnen zij beginnen tegen die machtige man? Wat kunnen zij beginnen tegen deze gewetenloze kerel? Die alles en alles geoorloofd acht om zichzelf op de troon te houden. Wat kun je beginnen tegen duivelse plannen? Daar kun je toch niet stopzetten, daar kun je toch niet tegenhouden. Het is wel de machtigste man op aarde, hoor, die dat tegen hen zegt. Als ze nee zeggen, wat geeft hij om het leven van twee vroedvrouwen? Hij zal ze onmiddellijk laten doden. Wat heeft het voor zin om te protesteren? Wat heeft het zin om te weigeren? Maar ze weigeren. Maar zij weigeren, onze eerste gedachte. Wat doen zij? Sifra en Pua. De schoonheid. De knappe vrouw. Sifra, Pua, wat doen zij? Nou, de gemeente, ze doen niks. Ze doen niks. Ze moeten dingen gaan doen, maar dat weigeren ze. Ze laten die jongetjes geboren worden. Zij behielden, zegt vers 17 aan het einde. Zij behielden de jongetjes in het leven. Nou ja, toch doen zij wel iets. Wat doen zij? Zij vrezen God. Zij vrezen God. Dat doen zij. En die vrees voor God, dat ontzag voor God, dat is voor hen zo belangrijk, dat zij niet luisteren naar de woorden van de farao. Later zal Petrus dat zeggen in Handelingen 5. Wij moeten God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En de Heer Jezus heeft hen, heeft ons gewaarschuwd, en we mogen die woorden ook als het ware op hen toepassen. Vrees niet degenen die wel het lichaam kunnen doden, maar vrees veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Zij vrezen God meer dan de farao. Ja, zegt iemand, maar hoe zit dat dan? Je moet toch gehoorzaam zijn aan de burgerlijke overheid? Je moet toch luisteren naar wat de mensen die boven jou gesteld zijn, je ouders, de leraren op school, meesters en juffrouws, de politie, de overheid in de wetgeving. Wij moeten toch luisteren? Wanneer mag je nu gehoorzaam zijn en wanneer moet je ongehoorzaam zijn? Nou, als zij dingen gebieden die God verboden heeft, of dingen verbieden die God geboden heeft, dan mag je ongehoorzaam zijn. Dan moet je ongehoorzaam zijn. Ja, maar zegt iemand, en dan? Dan komt de straf. Dan word je aangepakt. Nou, dat is een spannende vraag. Ik denk, gemeente, als ik mij niet vergis, dat de gewone lijn in de Bijbel deze is. Dat burgerlijke ongehoorzaamheid geoorloofd is en soms dus inderdaad verplicht is. Als wij geboden krijgen die wij in het licht van Gods eigen geboden niet mogen doen. Maar dat een christen bereid is de consequenties te aanvaarden. Dus je weet dat er straf op staat als je dingen wel of niet doet. Je weigert om datgene te doen, maar je laat de straf dan maar komen. Dat zien we bij de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft geweigerd om zich neer te leggen bij de geboden en de opdrachten van de fariseeën en de wetgeleerden. Af en toe schoof hij ze zo allemaal aan de kant. Denk eens aan al die geboden over de Sabbat en zo. Alles wat zij ervan gemaakt hadden. Weg ermee. Maar Jezus wist wat dat zou betekenen. Het zou de haat en de afkeer en uiteindelijk de doodstraf over hem afroepen. En dat heeft hij laten gebeuren. Hij heeft zich niet verzet. Hij heeft zich niet verdedigd. Dat accepteerde hij. We zien datzelfde bij Petrus. Handelingen 5. Waar hij zegt, wij moeten God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En vervolgens wordt hij gegeeseld. Hij komt niet in opstand. Hij verzet zich niet. Hij moppert niet. Maar hij is dankbaar. Hij is blij dat hij, omwille van de naam van Christus, dit lijden dragen zal. Denk aan Handelingen 23, waar Paulus voor het Sanhedrin staat. En ze behandelen hem volstrekt verkeerd. Ze slaan hem in het gezicht en zo. Maar hij zegt, het is de hoge priester. Het is niet goed wat die man doet. Maar het is de hoge priester. Hij accepteert die gevolgen. En zo zien we dat ook bij Sifra en Pua. Ze luisteren niet wat deze man zegt. Die farao. Ze doen het niet. Onze eerste gedachte, wat zij doen. We gaan naar de tweede gedachte. Wat zij zeggen. Ja, ze worden nog een keer geroepen. Vers 18, toen riep de koning van Egypte de vroedvrouw en zei tot hen, waarom hebt gij deze zaak gedaan, dat gij de jongetjes in het leven behouden hebt? Nou, kinderen, stel je voor, hè. Dan moet je weer naar die koning toe, weer naar de farao. En je weet zelf dat je niet gedaan hebt wat hij vroeg. En het is een verschrikkelijk machtige man en het is een verschrikkelijk wrede, harde man. Het is een beest van een kerel. Het is een kille moordenaar. Nou, daar moet je naartoe. Ik denk dat die, denk je niet kinderen, dat die vrouwen verschrikkelijk bang zijn geweest. De bonzend hart gaan ze er naartoe en ze denken, dit is onze laatste dag. Dit overleven wij niet. Die farao die zal ons onmiddellijk laten doden. Nou, dan komt die vraag. Recht toe, recht aan. Waarom hebben jullie niet geluisterd naar mijn gebod? En dan komt het antwoord van die vrouwen, onze tweede gedachte, wat zij zeggen. Vers 19. De vroedvrouwen zeiden tot farao, omdat de Hebreeënen niet zijn gelijk de Egyptische vrouwen, want ze zijn sterk. En de vroedvrouw, eer de vroedvrouw tot haar komt, zo hebben zij gebaat. Als wij er komen, dan is het kind al geboren. Kijk, het zijn niet zoals als die Egyptische vrouwen. Dat zijn eigenlijk maar zwakke vrouwen. Maar die Joodse vrouwen, die Hebreeuwse vrouwen, die zijn sterk. En als zij er komen, is het kind al geboren. Ja, dus we zijn te laat. We kunnen dat kindje dan niet meer doden, meneer de farao. Nou, kinderen, dat snappen jullie ook wel. Dat klopt niet helemaal, hè. Dus niet helemaal zoals het is. Nou, welk commentaar je er ook op nakijkt, maar elk commentaar bij dit gedeelte gaat in op die vraag, mag dat? Is dit een leugen of niet? Is dit een noodleugen, hè, zo noemen we dat dan, een noodleugen? Is er nu een zonde van deze twee vrouwen? Of zeggen zij iets goeds? Spannende vraag is dat. Ik heb er een paar commentaren op nagezien. Dus op een rijtje gezegd wat deze ervan zegt en wat die ervan zegt. Laat ik beginnen bij Calvijn. Calvijn heeft er geen goed woord voor over. Hij zegt, die vrouwen die zijn veel te bang. Die hadden meteen moeten zeggen, nee, wij doen dat niet. En we zullen u vertellen waarom niet, want wij vrezen God. Hij zegt, maar ja, daar zwijgen ze over. En ze voegen er nog een leugen bij ook. Deze vrouwen zondigen, aldus Calvijn. Hij sluit zich aan bij Augustinus, die dat ook al heeft gezegd. Als je vervolgens het commentaar van Matthew Henry pakt, lees je heel wat anders. Matthew Henry zegt, nee, deze vrouwen die liegen niet, helemaal niet. Ze spreken de waarheid. Alleen, ze spreken niet de volledige waarheid. Ze hadden meer kunnen vertellen, meer kunnen zeggen, maar dat doen ze niet. En hij geeft de volgende uitleg. Hij zegt, nou die vrouwen, die Joodse vrouwen, wisten natuurlijk ook van dat gebod van de farao. En die wisten natuurlijk ook wat er zou gebeuren, dat wanneer die vroedvrouwen zouden doen wat de farao zegt, dan zou hun kind dood zijn. Dus die vrouwen, die moeten gaan bevallen, die bevallen eerst en als ze bevallen zijn, dan laten ze pas die vroedvrouw komen. En dan is het kind misschien al lang door de familie of wie dan ook meegenomen, in veiligheid gebracht. Dus zij, ja, ze laten gewoon die vrouw veel later komen. Of die vroedvrouwen zelf, die krijgen een bericht dat ze ergens heen moeten, dat de vrouw op bevallen staat. En nou, ze wachten nog even en nog eens even en nog eens even. En misschien is het zo gegaan, anders met Matthew Henry. Dus we zien dat de verklaarders zoeken naar een manier om een duiding te geven aan wat deze vrouwen zeggen. Nou, laat ik beginnen. Gemeente, stel nu dat dit een leugen was. Hè? Stel dat dit inderdaad verkeerd is. In ieder geval dat zij niet de waarheid spreken. Mag dat dan, een noodleugen? Is het dan in dit geval toch geoorloofd omdat ze ja, de levens van zoveel kinderen redden? Nou, als we, zoals we dat vanmorgen gedaan hebben, hè, in Exodus 20 de wet van God lezen, dan staat daar, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Die farao is dan nog je naaste? Mag je, laat ik het zo zeggen gemeente, mag je liegen tegen de duivel? Dit is toch geen mens meer, die brute man? Dit is toch de duivel in eigen persoon? Zij redden hier het leven van vele kinderen. Zij redden hier ook het leven van de toekomstige verlosser, Mozes. Maar laat ik u zeggen, gemeente, wat ik zelf denk over deze geschiedenis. Ik geloof niet dat dit een leugen is. Ik geloof niet dat dit een noodleugen is. Ik denk eigenlijk, ja, dit is eigenlijk zo'n kanjer van onwaarheid dat het lachwekkend wordt. Want deze twee vrouwen hier zeggen tegen de farao, iedereen begrijpt en iedereen voelt aan, dit kan niet ernstig gemeend zijn toch? Moet je voorstellen kinderen, dat je deze mevrouwen zou spreken, eerst Sifra en dan Pua, en je vraagt, mevrouw Sifra, wat voor werk doet u eigenlijk? Nou zegt ze, ik ben vroedvrouw. Oh, vraag je, wat houdt dat dan in, wat doet u voor werk precies? Nou zegt ze, ik doe eigenlijk nooit wat, ik doe niks. Ja, als ik geroepen word, dan is dat kind al geboren. En u dan, mevrouw Pua, wat doet u voor werk? Nou ja, kijk, zegt hij, als ik nou moest werken onder die Egyptische vrouw, dan was ik druk. Dan moest ik ze helpen met de bevalling en de geboorte van het kind en zo. Dat zijn zwakke vrouwen, die redden dat allemaal zelf niet. Maar ja, ik ben eigenlijk werkloos, want ik werk onder de Joodse vrouwen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn, dat zij dit ernstig menen. Ik geloof, gemeente, dat dit geen leugen is, maar dat dit een grap is. Wat deze vrouwen hier tegenover de farao zeggen. Laat ik erbij zeggen dat dit niet bedoeld is. Ik ga dat zo meteen uitwerken. Maar om bij ons als lezers van dit gedeelte. Hè, dat wij dat even om moeten glimlachen. Wat deze vrouwen hier zeggen. Er zit veel meer achter. Dus net als die blind geborene in Johannes 9. Als die fariseeën bij hem komen en vragen. Vertel eens, hoe is dit gegaan, hoe is dat gegaan? Oh, zegt hij, willen jullie soms ook zijn discipelen worden? Hij maakt er een grap van. Hij drijft er de spot mee. Nou, dat is wat deze vrouwen doen. Zij maken de farao letterlijk belachelijk. Deze vrouwen, hè, machteloos, nietig. Zij kunnen niet op tegen de macht van die grote farao. Maar ze kunnen wel met hem spotten. Ze spotten met farao. Ze spotten met zijn hele volk. Ze spotten met zijn angst voor dat volk van de Hebreeën. Aan alle kanten spotten ze. Ik denk dat ze daar gestaan hebben voor de farao met een uitgestreken ernstig gezicht. Maar eigenlijk lachen ze hem rechtstreeks uit. Met dit antwoord. En farao gemeente, wat moet hij ermee? Nou, als hij soldaten voor zich had gehad, dan wist hij het wel hoor. Als hij verzet had gevoeld, tegenstand en weerstand, daar weet hij mee om te gaan. Met zijn harde vuist. Met zijn meedogenloze soldaten. Alle weerstand tegen hem slaat hij omver. Drukt hij de kop in. Maar met deze spot weet deze farao geen raad. En hij laat ze gaan. En hij laat ze gaan. Er zit een belangrijke geestelijke les in, gemeente. In de spot van deze vrouwen. We lezen in Psalm 2 dat God ook lacht en spot. Dat gaat ook over de weerstand en de opstand tegen God die in de hemel woont, staat er, zal lachen. De Heere zal hen bespotten. En hier ook, die machtige duivel farao die zich verzet tegen God en zijn gezalfde, wordt hier belachelijk, wordt hier bespottelijk gemaakt. Hij is niet opgewassen tegen de spot van deze twee vrouwen. En gemeente, wij mogen soms ook lachen en spotten. Kijk, de situatie was ernstig genoeg. Dat voelen we allemaal aan als we dit lezen. Het was een zeer benarde situatie. Maar die vrouwen, ze lachen en ze spotten. Want ze weten dat farao het zal verliezen. En ze weten dat de duivel al is verslagen, want zij kennen ook Genesis 3. Dat zijn kop vermorzeld zal worden. En die zekerheid dat het rijk van God zal overwinnen, kan de glimlach van hun gezicht en de vreugde in hun hart niet verdrijven. Alles kan tegenzitten. Alles kan in opstand komen. Dat machtige volk tegen dat kleine nietige volkje. De grote farao tegen twee zwakke vroedvrouwen. Maar ze lachen en ze spotten. Want God zal winnen. En God zal overwinnen. En de komende vreugde, de vreugde van de komende verlossing, die laten zij zich niet onthouden. Ik geloof dat wij dat soms meer moeten doen, gemeente. Als we zo om ons heen kijken en als we ons oor te luisteren leggen in de gereformeerde gezind of in de kerk in het algemeen, wat horen wij dan? Ja, horen we dan. Het gaat toch steeds verder achteruit, hè. Tegenwoordig, die winkels op zondag en zo, de zondagsheiliging is ook niet meer wat het geweest is. Het is alsmaar inleveren, de kerken lopen leeg en de jonge mensen die zijn niet meer geïnteresseerd. En ja, de kerken worden gesloten tegenwoordig. We zitten op het hellend vlak en het is een donkere tijd. Maar het zal allemaal waar zijn. Ik ontken het niet. Ik ontken het niet. Maar er is toch nog wel meer te zeggen dan dat. Is het niet goed om af en toe te spotten met de duivel en met zijn macht? Juist als die sterk en groot lijkt. Kinderen, jullie zijn misschien wel eens bang voor de duivel, hè? Nou hoef je niet te wezen, hoor. Andere kinderen en andere mensen mag je niet uitlachen, kinderen, maar de duivel mag je uitlachen. Met andere mensen mag je niet spotten, maar met de duivel mag je spotten. Waarom? Niet omdat jij sterker bent dan de duivel, maar omdat de Heer Jezus de duivel verslagen heeft. De duivel gaat het verliezen, hoor. Hij lijkt misschien wel sterk en machtig, maar hij heeft het al verloren. Zijn kop is er al af. En daarom mag je spotten met de duivel. Mag je lachen in onze onmacht. Nog één gedachte, één geestelijke lijn voor we naar onze derde gedachte gaan. Ik heb gezegd uit Psalm 2, gemeente, dat God ook lacht en spot. Er is nog een gedeelte in de Bijbel waar staat dat God lacht en spot. En dat is Spreuken 1. En dat is een aangrijpend gedeelte voor die mensen in ons midden. Die niet staan aan de zijde van God. Dat is een aangrijpend gedeelte voor die mensen. Die de aangeboden verlossing van God en het evangelie afwijzen. Weet u wat er staat in Spreuken 1? Omdat ik geroepen heb, zegt God. Dat is de roeping in het evangelie. En u geweigerd hebt dat ik mijn hand heb uitgestrekt. En er niemand was die opmerkte. En u al mijn raad verworpen hebt. En mijn bestraffing, mijn vermaning, zegt God, niet gewild hebt. Zo zal ik in uw verderf lachen. Ik zal spotten wanneer uw vreze komt. Ja, het lijkt soms zo makkelijk, hè, om onverschillig te zijn. En je ouders staan machteloos. En de dominee staat machteloos en de kerkenraad staat machteloos. Je hebt gewoon geen zin in de kerk en al die godsdienst. Je lijkt oppermachtig, maar God zal lachen en spotten met degene die zijn uitgestoken hand weigeren. Onze tweede gedachte, wat zij zeggen. We gaan naar onze derde gedachte. Wat zij ontvangen. Ik zal dat niet uitvoerig doen, gemeente. Maar het is wel een belangrijke gedachte. Wat zij ontvangen. Zij worden gezegend. Vers 20 en 21. Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed. En het volk vermeerderde en het werd zeer machtig. En het geschiedde, omdat de vroedvrouwen God vreesden. Zo bouwde hij hun huizen. Zo bouwde hij hun huisgezinnen. Te midden van al dat verdriet en die angst en die weerstand en die haat van de farao is daar de zegen van God. Het ging allemaal door. Die farao voor het oog, die zette zijn plannen voort. Maar tegen die wil van de farao in, om het volk klein te krijgen, zegent God zijn volk. En hoe zegent hij hen? Niet met rijkdom. Niet met goud en zilver. Maar met kleine kindertjes. Dat is een mooie gedachte, hè? Dat die dienaar van de dood, de farao, die staan wordt omdat de kleine kindertjes nieuw levend geboren wordt. En God zegent dat complete volk. En hij zegent, hij bouwt hun huizen. Hun huizen, misschien van het hele volk, maar denk ik ook wel van deze vroedvrouwen. Een persoonlijke zegen die zij ontvangen. Tegenover de dood van de moordenaar geeft God het leven. Ze worden gezegend omdat ze vastberaden zijn. Omdat zij weigeren om mee te werken aan die machinerie van de dood. Nee, farao, wij zullen die jongetjes niet doden. God zegent dat. Voor ons zit er deze les in, gemeente. Laten wij ons voorbereiden op tegenstand en weerstand. Dat lijkt misschien raar als wij in een land als Nederland leven, waar vrijheid is en vrede, waar godsdienstvrijheid hoog in het vaandel staat. We zijn er blij om, we zijn er dankbaar om. Maar het kan veranderen. En wanneer moeten wij daarover na gaan denken? Nu. Niet pas als die weerstand komt. Laten wij er rekening mee houden dat het wat kan kosten om voor de naam van Christus pal te staan. Soms is dat een keuze. Wie vrees ik meer? God of de mensen? Wie is er uiteindelijk voor ons groter? Zijn de mensen groot en is God klein? Of zijn de mensen klein en is God groot? Wie vrezen wij? Dan komt het aan op vastberadenheid. Dan komt het aan om te blijven staan, al zou het ons leven kosten. Het is nodig dat wij ons daarop voorbereiden. Maar er is meer te zeggen dan dat, gemeente. Want wij zien hier in dit gedeelte dat de zegen past bij de weerstand en bij de moeite. En de beloning die God geeft, die zal des te groter zijn naarmate de weerstand en de moeite die het ons kan kosten ook groter is. God geeft ons die belofte voor wie op God vertrouwt. Die zal zeker mogen zijn van zijn zegen. En zo kijken wij de toekomst in. Wij weten niet wat er komen gaat. En ik ben er een tegenstander van, gemeente, dat we hier in de kerk zitten en elkaar bang gaan maken. Ik maak niemand bang voor de toekomst. Kinderen, ik wil jullie ook niet bang maken. Er kan van alles gaan gebeuren. Maar zo spreekt de Bijbel niet. De Bijbel zegt wel dat er veel kan komen. Lees het boek Openbaring. En de Bijbel maakt wel duidelijk dat er enorme krachten bezig zijn om Gods volk en zijn kerk te vernietigen. En we kunnen om ons heen zien. We leven in een wereld waar zoveel gaande is. En waar we niet weten welke kant het op moet gaan. Wat gaat de islam doen? Niemand die het weet. Moeten wij bang zijn? Nee, wij moeten niet bang zijn. Wij moeten wel voorbereid zijn op weerstand. Wij moeten rekening houden met lijden en met moeite. Maar met dit uitzicht, dat God ons zegent in het lijden en dat God ons helpt door het lijden. Dat ontvingen deze twee vrouwen, Sifra en Pua. Schoonheid, de knappe. Zij ontvangen de zegen van God. En ze staan daar als voorbeelden van gelovige vrouwen van vele duizenden jaren geleden. Maar ze staan als het ware in ons midden. En ze roepen ons op om niet bang te zijn. Zelfs niet voor de farao. Om niet bang te zijn voor de duivel in eigen persoon. Om niet bang te zijn om te spotten met alles wat zich tegen God verzet. Ze staan daar als voorbeelden dat God zegenen zal. Ze zijn heenwijzingen. Naar wie? Naar de Heere Jezus zelf. We hebben niet alleen deze twee vrouwen. We hebben Jezus als ons voorbeeld. Zoals Hebreeën 12 dat zegt. Dat wij zouden zien op hem. De overste leidsman en de voleinder van het geloof. Dan staat erbij. Die voor de vreugde hem voorgesteld. Het kruis heeft gedragen. En schande veracht. En nu is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Wat ons overkomt, gemeente. Wie in deze God, de God van het leven, gelooft. Wie in zijn Zoon gelooft. Die heeft niets te vrezen. Amen. Wij zingen ervan over die vrezen des Heren uit Psalm 25. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. En dan de belofte van de kinderen. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Laten we dat samen zingen, Psalm 25, vers 6. Laten wij danken en bidden. Wij komen tot u, o God van alle leven. En wij danken u dat u zelf het leven bent en het leven geeft. En wij bidden u, Heere, dat wij dienaars van het leven zullen zijn. In deze wereld waar de mensenmode van de beginnen zijn verwoede pogingen onderneemt om alles wat goed is en van de schepper voortkomt te beschadigen en te vernielen. We bidden u, Heere, dat wij voorbereid zullen zijn op het lijden. Dat wij niet zullen zwichten voor het onrecht. Dat wij u zullen vrezen meer dan degene die alleen het lichaam kunnen doden. We bidden u, Heere, dat u ons zegent als wij uitkomen voor uw naam. En als wij ons verzetten tegen de duivel, uw grote tegenstander. Heere, geef dat wij hem niet al te zeer zullen vrezen, maar dat wij hem mogen bespotten, die verslagen en overwonnen is door uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere, geef dat wij bij uw Zoon zullen schuilen, dat wij bij hem onze veiligheid mogen vinden, dat wij mogen weten dat hij gekomen is om de kop van de Satan te vermorzelen. En we danken u, Heer Jezus, dat u dat gedaan hebt. En het heeft u uw leven gekost, maar u bent opgestaan uit de dood. En u zult voor altijd heersen. Vul ons hart, Heer, met dat verlangen waar de boze zal zijn weggedaan en geworpen zal zijn in de poel van vuur. En dat u eeuwig zult bestaan en allen die u mogen kennen in ongestoorde vrede het gezegend aardrijk mogen beërven. Heer, we bidden voor allen die in de verpleging en in de verzorging in de medische wereld werkzaam zijn. Zegen hun arbeid, geef dat zij dat mogen doen met de gezindheid van Christus. Wij bidden, Heere, voor de ouders in de opvoeding, dat zij de kinderen mogen zien als een gave van u. Wij bidden, Heere, voor al die vrouwen in ons land die wellicht ook op dit moment abortus overwegen. Geef dat zij mogen kiezen voor het leven. We bidden voor allen die op allerlei manieren proberen om dat duidelijk te maken. Dergelijke moeders te helpen. Ook degene die het wel gedaan hebben bij te staan in de verwerking van alles wat ze op hun hart dragen. En wat misschien onbekend is bij velen. Hier, misschien zijn er hier vanmorgen ook wel mensen die dat persoonlijk weten wat dat betekent. We bidden voor hen. Heer, we danken u voor uw genade die er is voor ieder van ons. Geef dat wij, zoals we dat lazen, uw uitgestoken hand niet zullen verwerpen en eenmaal uw spot over ons zal komen, maar dat wij mogen delen in uw genade. Breng ons vanmiddag opnieuw samen. Geef ons een gezegende zondag. We bidden en danken dit in Jezus' naam. Amen. We zingen uit Psalm 2. Ten slotte Psalm 2, de psalm van de weerstand tegen God en zijn gezalfde. Maar ook de zekerheid voor allen die op hem vertrouwen. Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het harde volken ingenomen. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoofdgeluk beschouwen. Vers 1 en 7 van Psalm 2. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.